Hoi, dit is de podcast
Voelen voor mannen
met
Tim
en Tom.
Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben. Nou, en vandaag hebben we te gast Jacco van den Boogaard. Welkom.
Dankjewel.
En fijn dat Tim en ik hier jou mogen interviewen en dat je daar tijd voor vrijmaakt. We zijn razend nieuwsgierig en ik weet zeker ook de luisteraars razend nieuwsgierig.
Ik ook, want ik heb geen idee wat je gaat vragen.
Geen idee. Maar je weet wel dat het een podcast is met de naam Voelen voor Mannen, hè?
Dat weet ik.
Dat weet je, oké. Okay. Ja. Dus ja, ik ken jou nog niet, de luisteraars helemaal niet. Tim, weet ik dat jullie collega's zijn.
Ja, klopt. Ja,
klopt.
Bij de werkgever waar jullie nu allebei werken. Ja. Maar neem ons even mee. Wie is Jacco?
Oh, wat een vraag. Jacco is 48, dan beginnen we maar gewoon even met de feiten. Ik woon in Papendrecht, ik ben getrouwd. 4 kinderen in wisselende samenstellingen. En dan bedoel ik dat ik heb een zoon uit mijn eerste relatie. En mijn vrouw heeft 2 kinderen uit haar eerste relatie. En we hebben een zoon van samen.
En hangen die hier met z'n 4 op de muur?
Ja, ja, hè? Inmiddels zijn ze een stuk ouder. 20, 20, 18 en 16.
Oh.
Allemaal grote stoere mannen. Die allemaal weten wat ze willen worden in het leven. Daar kunnen wij, ik ben 48, nog wel eens een voorbeeld aan nemen. Ze weten allemaal wat ze willen worden als ze later groot zijn.
Nou, daar gaan we straks nog op terugkomen.
Ja,
maar,
dus, ga door. Ik werk als financiële man bij een arbeidsdienst. Tim ook werkt. En er is wel een Jacco voor november 2021 en een Jacco na 2021.
Nou, maak je ons allemaal nieuwsgierig.
Nou ja, ik was toch...
Ben je verbouwd?
Nee, ik ben ziek geworden.
Oké.
Okay. Ja, ik was kerngezond. Heel actief. Heel veel met sport bezig geweest.
Welke sport?
Ik kom uit korfbal en daarna ben ik gaan hardlopen.
Oh, leuk.
Ik liep 15 kilometer prestatie lopen. De Rotterdamse bruggen lopen was een hele mooie. De 7 heuvelen lopen heb ik gedaan.
Leuk.
Dus dat zijn echt wel hele, hele mooie hardloop-evenementen. Ik was aan het trainen voor de City P City in Den Haag. En daarna de marathon. De marathon, dus die van Rotterdam.
Juist.
Ja, toen kreeg ik heel veel last van mijn knieën. Nou, toen bleek ik een hele agressieve vorm van artritis psoriatica te hebben. Psoriasis is een huidziekte, die heb ik ook. Die is momenteel goed onder controle met hele zware medicatie. Maar ik heb daar dus ook de reuma variant van, zeg maar. Om het even simpel te zeggen. En dusdanig agressief dat... Dat normaal bewegen, normaal sporten, eigenlijk niet meer mogelijk was.
En hoe oud was je?
45.
45, en ja. Je bent nu 48.
Ik ben nu 48,
Dus 3 jaar geleden, ineens dus vanuit, laten we zeggen, een sportman met pijn aan de knieën, om het zo te zeggen. Ja. Vervolgens de diagnose, zoals je dat met een heel ingewikkeld woord noemde net. Heeft het overigens, hoe lang heeft het geduurd voordat... de medici ontdekten van wat er nou echt aan de hand was?
Ja, wel vrij snel, omdat ik al hele heftige psoriasis had. Dat ze wel op het spoor zetten van we zien dat het dan vaker voorkomt dat je ook de gewrichtsvariant krijgt. En zeker de heftigheid waarin ik het had. Dus dat is geen lange zoektocht geweest. Dat was wel heel snel duidelijk. Nee.
En wat deed het met jou? Als sportman, vervolgens met de diagnose...
Nou, niet alleen als sportman, maar ook als vader. Ik was een vader die zijn kinderen overal mee naartoe bracht. Feestjes, sportclubs, altijd overal bij en mee en op en aan en in. Nou, op dat moment verre autoritten, dat ging al niet meer. Inmiddels weer wel, want je blijkt toch als mens ook heel veel te kunnen trainen. Ook als je denkt dat het allemaal niet meer lukt. De echtgenoot die ik graag wilde zijn, de vader die ik graag wilde zijn... vriendschappen, je moet echt alles opnieuw gaan inrichten.
Want welke beperkingen had jij concreet naar aanleiding van jouw ziekte? Want je kon een aantal dingen niet meer doen, hè? Zei je van, maar wat lukte gewoon niet meer, behalve het autorijden, lange autoritten?
Ja, nou, sowieso lopen was al heel lastig.
Hoe lang kon je het volhouden om achtereensvolgens te lopen?
Het lastige is, ik heb spierkracht, dus ik kan lopen zover als ik wil. Alleen pijn gaat ten koste van je energie. Dus dan heb je een energieprobleem. Dus ik kon het best kilometers lang volhouden en daarna was ik 3 dagen van de wereld.
Ja, de prijs betaal je dus echt achteraf.
De prijs betaal je vooral achteraf. Dus dan is het echt een kwestie van balans zoeken. Ja. Van wat lukt er wel. Aan de andere kant, je wilt ook niet volledig gaan zitten, want dan verlies je spierkracht.
Ja.
En je wordt veel te zwaar, ook dat nog. Als je patroon niet aanpast. Je komt echt in een situatie terecht waarin je je leven opnieuw gaat inrichten. Want als je dus inderdaad, zoals ik, heel veel gaat zitten, je patroon niet aanpast en zwaarder wordt, dat overgewicht neem je ook weer mee op het moment dat je aan het lopen bent. Want je bent 10 kilo te zwaar. Dus je zout de hele dag 2 zakken aardappelen van 5 kilo aan overgewicht zou je mee. Nou, dat drukt weer enorm op je knieën en bij mij ook beschadigd mijn enkels.
Ja. Hey, wat ging er door je heen op het moment toen jij de diagnose kreeg? Van, hey, het ziet er niet goed uit. Wat ging er door jou heen?
Het is nu allemaal voorbij.
Wat is allemaal voorbij?
Ja, dat denk je op zo'n moment. Van,
het hele leven.
Hier stopt het. Het gaat nooit meer worden zoals het was. Dat is wel de eerste gedachte, ja.
Ja.
Heel dramatisch.
Heel dramatisch. Ja. En hoe ben jij daar vervolgens mee omgegaan? Hè? Want bedoel, je zit dan in een soort van, je komt in een soort van put terecht, kan ik me voorstellen. Als je zegt van, het houdt hier op.
Ja.
Hoe zag het vervolgens, hoe zag jouw leven er daarna uit? Wat deed je? Wat ondernam je?
Ik heb wel vrij snel een knop omgezet. Van joh, nu kun je er heel dramatisch over gaan zitten doen.
Hoe lang duurde dat voordat je die knop om wist te zeggen?
Voordat ik hem echt om had gezet, duurde wel even. Maar ik had wel heel snel door dat hij om moest.
Ja.
Dan heb je hem nog niet omgezet.
En belangrijk om te weten, wat maakte dat je dat besef op dat moment al wel had? Want als ik jou achterkom qua sport hoor en ook wat je deed, en dan kijk ik even naar onszelf, hoe we er zelf in staan, kan me voorstellen dat bepaalde patronen in jouw systeem wel heel duidelijk aangeven, hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Maar wat was het voor jou waardoor je wist van, hey, ik moet daar wel een beweging in maken?
Toch vooral mijn thuisfront, denk ik. Dat ik naar mijn vrouw keek en naar mijn kinderen keek en dacht van, ik heb een verantwoordelijkheden. En deze situatie, deze ziekte, is geen reden om voor je verantwoordelijkheden weg te lopen.
Mm-hmm,
ja. Dus je gaat het gewoon doen. Dus mezelf een enorme schop onder mijn hol gegeven van, Oké, je mag even, het is echt waardeloos,
ja.
Zo Rotterdams gezegd, kloten. Dus je mag jezelf even heel zielig vinden,
ja.
Maar daarna ga je door. En nee, dat is niet makkelijk, dat is ook helemaal niet leuk of zo, maar je zal moeten.
En welke actie heb jij ondernomen toen jij het besluit nam, ik moet door, vanuit jouw gevoel dat je een verantwoordelijkheid hebt breder dan jezelf, hè? Je kinderen, je vrouw, je partner. Wat was jouw allereerste actie als uiting van, oké, ik kan niet bij de pakken neer blijven zitten, hè? Ik moet door. Wat heb je gedaan?
Het opengooien.
Het opengooien. Dus en wat houdt dat in?
Eerlijk zijn over wat er aan de hand is en hoe je erin staat.
En naar wie? Naar jezelf? Nou, naar je omgeving?
Mijn omgeving. Ik heb het gewoon op mijn socials gegooid. Gewoon het eerlijke verhaal. Ja. Er kwam hier een rolstoel binnen, daar ben ik in gaan zitten en 24 uur later stond de foto op Facebook. Dit is de realiteit.
Ja.
Dit is hoe ik het ga doen. Ik zal wat hulp nodig hebben. En dan heb ik het niet over duwen, maar vooral over een stukje mental support en noem maar op. En ja. Ik was me er wel vrij snel van bewust. Dat ik een bepaalde basis moest creëren waarop ik kon bouwen. En wat dan wel heel erg helpt, ik was bijvoorbeeld actief bij de korfbal ook in verslaggeving en dergelijke. Nou, daar werd gelijk gekeken van hoe kunnen we dat dan zodanig doen dat je op die commentaarpositie kan komen zonder dat je veel trapjes en dergelijke op moet. Overal waar ik kwam. of waar ik vaak kwam, zijn we even met elkaar gaan kijken van nou, hoe kunnen we nou zodanig het inrichten dat je dit kunt blijven doen. Ik had een aflopend contract dat direct verlengd werd. Zo van nou, hoef je daar geen zorgen over te maken.
Wow.
Ook op het werk gaan kijken van wat heb je nodig. Dus heel veel thuiswerken. Ik hoef niet zo heel vaak fysiek daar naartoe. Op het moment dat ik er fysiek naartoe ga, naar wat praktische oplossingen, zodat dat allemaal makkelijk gaat. Dus ik ben echt wel het, door het open te gooien, door er gewoon duidelijk over te zijn van nou, dit is de situatie, dit wil ik. En dit kan er momenteel wel en dit kan er momenteel niet.
Ja.
Waar de mensen ook wel heel bereidwillig om mee te denken en mij te helpen om, om mijn leven opnieuw in te richten.
Ja. Zo mooi hoe die omgeving vervolgens ook dan de hand toereikte om jou dan ook te ondersteunen om het leven te blijven vervolgen.
En in bepaalde opzichten ook niet.
Okay,
want ik had vier pubers.
Oh ja.
En die zeiden, joh, hartstikke vervelend voor je. Maar wij gaan die doen.
Wie, de vier pubers?
Ja, jouw probleem.
Ja?
Ja, ik bedoel, die jongens zijn 17, 16.
Ja.
En die zeggen, joh, hartstikke vervelend voor je. Maar je moet niet denken dat ik je de hele dag ga duwen. Ja.
Nee.
Hey, en wat deed dat met jou? Want je vertelde net ook van, je had juist vanuit je verantwoordelijkheid, ook voor die kinderen, om vervolgens dan deze reactie te horen van diezelfde kinderen.
Ja, heel confronterend, maar ik wist wel dat ze gelijk hadden. Ja,
en waarom wist je dat ze gelijk hadden?
Omdat zij in een fase zitten waarin ze zich losmaken van hun ouders.
Dus je kon daar ook nog heel goed begrepen.
Ja, ze gaan op eigen benen staan.
Ja.
En op momenten dat ik daar toch wel heel geïrriteerd over was, was er altijd iemand die zei van, joh, ik snap je. Maar dit kun je niet van die jongens vragen.
Ja.
Want die zijn op eigen benen aan het staan.
Ja.
En die moet je niet verantwoordelijk maken voor jouw probleem.
Ja. Dus ondanks dat je er begrip voor had, raakte het je wel?
Natuurlijk. De moeilijkste momenten komen op het moment dat je pijn hebt, moe bent, niet kunt slapen. Dan komen de spoken.
Ja. Ja. En wanneer manifesteerden die moeilijke momenten zich?
Bijna altijd 's nachts.
Bijna altijd 's nachts.
Ja, want als je pijn hebt en niet kunt slapen en al moe bent en het is donker. Duisternis helpt nooit in niks.
Nee.
In letterlijk niet en figuurlijk niet.
Nee.
Vraag maar eens aan mensen die werken bij bijvoorbeeld de 113 hulplijn. Die worden 's nachts plat gebeld. Want op dat moment, ook crisisdiensten bij GGZ kunnen erover meepraten. 'S nachts hebben mensen de grootste aanvechtingen. Nou, dat had ik ook.
Is wel een mooi bruggetje naar het thema voelen. Want ik bedoel, hè, voelen voor mannen. Ik bedoel, dat was het moment dat je ging voelen.
Ja.
Hoe ging jij daarmee om? Met die pijn die je op dat moment voelde. Duwde je het weg? Omarmde je het? Wat deed jij?
Ja, omarmen, dat vind ik altijd een prachtig woord waar ik niks mee kan.
Ja?
Want ik heb dat in het begin ook wel gezegd van, ik ga dit nieuwe leven omarmen of zo. En dan vrij snel had ik zoiets van, ja, laat erop met je omarmen.
Ja. En wat maakte dat, dat je dat vond? Laat erop?
Ja, ik omarm helemaal niks. Ik wil dit helemaal niet.
Okay.
En omarmen voelt alsof je ervan gaat houden of zo.
Oké, en accepteren?
Ja, dat wel.
Oké.
En accepteren is voor mij ook wel echt wel de maximale, hoor.
Ja.
Want omarmen, dan is dat is alsof je ervan gaat houden of zo.
Nee,
dat gaat niet gebeuren. Zelfs nu niet, want het heeft me ontzettend veel gebracht.
Zoals?
Nou ja, ik heb een nieuwe sport ontdekt voor mezelf. Ik ben gaan rolstoel tafeltennissen via mijn zwager.
Daarvoor nooit getafeltennis?
Nee, ja,
ik hoorde iets over korfbal.
Op de camping, 35 jaar geleden.
Oh ja?
Ja, en daarna eigenlijk nooit. Dit heb ik ontdekt. En ja, daarbij echt letterlijk en figuurlijk grenzen verlegd. Want ik reis voor mijn sport naar binnen en buitenland.
Betekent waarschijnlijk dat je het op een hoog niveau doet.
Ik mag mezelf Nederlands kampioen noemen.
Kijk hem glunderen. Kijk hem glunderen.
Ja. Ja.
Geweldig. Over grenzen verleggen gesproken.
Ja. En ook letterlijk. Want vorig weekend voor mijn sport in Hannover gezeten. Dan ga je dus letterlijk de grens over voor iets wat je leuk vindt. Terwijl, en dat is iets wat ik breder zie in de parasport waar ik nu actief ben. Daar zitten heel veel mensen in die een sociaal isolement kenden. En sommigen nog wel een beetje kennen. Mensen bij wie het allemaal niet is gegaan zoals ze graag hadden gewild. Heel veel mensen die ook niet meer kunnen werken. Die Ja, gewoon echt in een isolement kwamen. En door die sport komen ze in ieder geval minimaal één keer per week op een vereniging om te trainen. Daar is een sociale interactie. Er zijn allemaal mensen die weten dat het leven niet eerlijk is. Want ze hebben allemaal wat. En vervolgens reis je met dat rondtrekkend circus het land door omdat we toernooien hebben. Omdat we wedstrijden hebben. Dus mensen die eerst niet verder kwamen dan hun eigen woonkamer, reizen nu vanuit Goes naar Groningen om aan een sporttoernooi mee te doen.
Ik zou dan bijna denken aan, ik heb wel eens eigenlijk de gezegde van, soms zijn dingen een soort van lelijk verpakte cadeautje. Maar ik weet niet of dat ook hier ook van toepassing is hoor. Maar zonder die ziekte waren ze misschien niet, laten we zeggen, her en der.
Ik vind het wel een hele mooie metafoor. Waarom? Ik denk dat er heel veel van die cadeautjes zijn, maar doordat ze lelijk verpakt zijn, herkennen we ze niet als cadeautjes en pakken we ze ook niet uit.
Ja. Mijn vraag vooral nu is, als je in je reis met betrekking tot naar de sporten nu, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Want je bent later pas begonnen met parasport.
Ja.
Hoe heeft dat jou geholpen om zeg maar hier in het hier en nu te zijn? Zeg maar?
Enorm, omdat het voor mij de bevestiging was, of eigenlijk bevestiging. Het liet me zien dat er ook met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking, veel meer mogelijk is dan ik dacht. En dan hoef je geen kampioen te worden.
Nee.
Dat is helemaal geen voorwaarde. Maar je kunt iets, je doet iets waarvan je eerder niet gedacht had dat je het zou kunnen. Want wat nog veel mooier is dan zelf sporten en zelf winnen, is andere mensen laten zien dat ook zij veel meer in zich hebben dan ze misschien gedacht hadden.
Ja.
En ik was een week geleden, mocht ik een kliniek geven op een rolstoelsportdag. Dat was in Sassheim. En daar was iemand in een rolstoel met 10% gezichtsvermogen. En die stond een beetje te turen bij ons, te kijken. En die dacht, ja, ik kijk, maar ik kan natuurlijk niet tafeltennissen. En 10 minuten later ging dat balletje 10 keer heen en weer.
Ja.
Ze kon het wel.
Ja.
Mooi.
Mede ook door de inspiratie die vanuit jou.
Nou ja, wij hebben gelukkig uit onze praktijkervaring weten we dat zelfs met 10% zicht, en dan hangt het even vanaf, want daar zijn weer verschillende gradaties in van wat zie je dan wel, wat zie je niet.
Ja.
En daar hangen we dan een percentage aan, maar ook daar heb je weer verschillende aandoeningen in. Maar wij hebben veel vaker gezien dat iemand met 10% zicht kan tafeltennissen.
Ja.
Ja.
Dus ik zei met een hele grote mond, als jij 10% ziet, kan ik jou leren tafeltennissen. En dat duurde 2 minuten voordat die bal voor het eerst succesvol naar de overkant komt. Maar wat ik zei, 10 minuten later ging die 10 keer heen en weer. En dan zie je dus dat iemand denken van, ik had niet gedacht dat ik dit kon.
Ja.
Maar het lukt. En wat is dit leuk. En daarom, en dan komen we terug bij de lelijk verpakte cadeautjes. Ik denk dat het in een situatie als deze, een situatie waarin je ervaart dat het leven niet eerlijk is, is er 1 sleutelwoord en dat is proberen. Je gaat van alles tegenkomen waarvan je denkt, ja, zou ik wel leuk vinden. Zou ik wel willen ja, ik weet niet of het lukt. Maar soms moet je 8 keer iets proberen en dat het niet lukt, voordat je de 9e keer iets anders probeert en dat lukt wel.
Ja.
En dan had ik de mazzel dat mijn eerste poging meteen een lucky shot was. Dus ik ben in een zeer gelukkige omstandigheid. Ik heb ook nog even gerolstoel basketbald en dat lukte ook wel.
Mm-hmm.
Maar dat ging door andere omstandigheden weer niet stopte dat. Mm-hmm. Die vereniging ging stopte met competitie spelen. En ik ben een wedstrijdsporter, dus ik wilde competitie spelen. Dus toen ben ik bij de tafeltennis uitgekomen. Mm-hmm. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat meteen lukte. Maar er zijn er ook die van alles willen proberen. En dat lukt niet gelijk.
Nee.
Ja, dan hoop ik dat die mensen toch op kunnen brengen. En daar ook door anderen in gesteund worden. Om toch te blijven zoeken. En te blijven proberen.
Dus just do it. Blijf het proberen. En ook als het de eerste keer niet lukt, keep on going.
Ja, de allereerste bal die ik sloeg ging ook 5 meter over tafel.
Okay. Maar je sloeg hem wel.
Nee. Ja, ik sloeg hem wel. Ja. Ja.
Je bent er wel, je probeert het wel.
En nee, zeker. Training
is, en dat is wel een hele belangrijke.
Ja, ja. Nee, klopt.
Wij zijn niet van Nike trouwens, hè, maar hier zien we echt wel toepasselijk just do it.
Nee, maar ja, en toch ook weer niet, want dat just suggereert dat makkelijk is.
Hmm.
En Het is niet makkelijk. En ik snap ook echt heel goed dat de mensen die het niet durven en die allemaal leeuwen en beren op de weg zien om niet te gaan bewegen, om niet te sporten, om geen die hebben daar 10 hele valide goede redenen voor.
Ja.
Want ze hebben pijn.
Ja.
Ze zijn moe. Ze hebben geen vervoer. En zo hebben ze allemaal hele goede redenen om het niet te doen. Dus daar mag ik ook helemaal niks van vinden, want ze hebben die goede redenen.
Ja.
Ik hoop alleen dat ze aan 1 andere goede reden genoeg hebben om het toch te proberen.
En welke goede reden zou dat was dat voor jou?
Dat ik me realiseerde dat als ik het niet ging doen, dat het risico dat ik in een hele diepe depressie ging wegzakken, enorm was. Want ik wist dat ik daar doodongelukkig van ging worden.
En daarmee ook je omgeving.
Ook.
Want dat hoorde ik je net ook zeggen. Hè? Zo van die verantwoordelijkheid. Ook wat je ook voelde naar je omgeving. Je kinderen, je vrouw. Maar ook je werkgever, denk ik.
Ja, ook.
Wel, hè?
Ja.
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 Okay.
Ja, voor een werkgever is dan al makkelijk. Want die kan gewoon na 2 jaar afscheid van je nemen.
Ja. Ja.
Maar, en in mijn geval nog eerder, want ik had een aflopend contract.
Ja.
Ja. De mensen die van je houden. En dat is voor mij ook wel een hele belangrijke. Dat ik een beperking heb, moet hen niet beperken. Dat wil ik gewoon niet.
Nee.
Dat vertik ik.
Nee. En ik hoorde net in jouw verhaal, ook richting, laten we zeggen, de andere lotgenoten, dat jouw mindset eerder is dat jouw beperking eerder moet leiden, dat de anderen zich misschien nog vrijer gaan voelen binnen hun beperkingen. Dat je ook nog een inspiratiebron bent voor anderen om te laten zien dat er nog veel meer te halen is, ook als je een bepaalde beperking hebt.
Ja, soms wordt dat tegen me gezegd. Van, je bent een inspiratiebron voor me. En ik denk dat in een gegeven situatie het mooiste is wat iemand tegen mij kan zeggen.
Wow.
Dat ik een andere kan inspireren om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
Ondanks een bepaalde beperking, ja.
Ja, en ach, hebben we niet allemaal onze beperkingen.
Ja.
Dus het is ook heel erg hoe we naar beperking kijken. Want we hangen daar heel erg het zwart-wit denken aan van als het lichamelijk. Maar ja, een ander heeft weer andere beperkingen. Ja. En je kunt beperkingen ook jezelf opleggen.
Ja. Ja.
Er zijn soms van die dingen die je in je leven hoort, ziet, leest, dat je denkt van, die onthoud ik. Ik denk dat ik een jaar of 10 was en toen las ik Roald Dahl.
Ja. Die is een bekende.
Charlie and the Chocolate Factory.
Ja.
En
de film gezien, ja.
En daarna, die is het Nederlands is iets minder bekend, Sjaak in de Grote Glazen Lift. En op een gegeven moment zegt Willy Wonka, die zegt dan, want dan is de vraag van ja, wat nu als we dit? En wat nu als, dan zegt hij ja, en wat nu als Columbus had gezegd, en als ik nou eens zink onderweg? En wat nou als ik verdwaal? En wat nou als ik nooit meer terugkom? Dan had hij Amerika niet ontdekt. Dat was hem voor mij. Van de groten uit de geschiedenis zouden datgene waaraan wij hen herinneren, en ik hoef geen groot in de geschiedenis te worden, laat dat duidelijk zijn. Maar de mensen die een steen hebben verlegd in de rivier op aarde, zouden dat niet hebben bereikt als ze vooraf allemaal belemmeringen hadden opgeworpen. En wat nou als het niet lukt? En nou dat.
Ja, dus denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Ja, nou niet alleen denken in mogelijkheden, maar het lef hebben om het te proberen, ondanks het risico dat het een teleurstelling wordt.
Ja, ja. Wat ik in jouw verhaal hoor is van doorzetting, proberen, doen, lef tonen, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je omgeving. En tegelijkertijd denk ik ook van, maar het waren ook wel, laten we zeggen, moeilijke tijden.
Ik heb gejankt, Tom.
Je hebt gejankt.
Oh, het klinkt makkelijk, hè, van het succesverhaal. Je gaat wat anders doen en je wordt ergens kampioen in.
Ja, maar die donkere zijde van het verhaal.
Oh man, ik heb gejankt.
Je hebt gejankt.
Ik heb mijn worstelingen gehad.
Ja.
Ik heb me doodongelukkig gevoeld.
Mag ik ook daaruit concluderen dat je dat rouwproces, wat altijd nodig is, heb ik begrepen, dat je dat rouwproces ook echt wel hebt doorgemaakt?
Ja, en de reden dat ik even stil ben en erover nadenk, zit in het heb doorgemaakt. Ik geloof niet dat dat al helemaal is afgerond.
Nee.
Jij praat in de voltooid verleden tijd daarover. Nee, dat is het nog niet. Ik zit daar nog wel steeds een stukje in.
En hoe merk je dat? Dat er nog af en toe nog wel wat te rouwen valt?
Ja, je houdt toch je twijfels, je onzekerheden.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld, er zijn nog steeds momenten dat ik mezelf afvraag van, heb ik toch niet te veel van mijn kinderen gevraagd?
En het ontroert je, heb ik het idee, als jij dat zegt.
En ik vind dat zo'n vraag nodig is om te reflecteren. Ja. Kijk, en ik kan het aan ze vragen, maar je weet hoe dat gaat. Oh nee hoor. Dus ik denk dat ik daar zelf een beter antwoord op kan geven dan zij zelf. Want de vraag is ook maar weer, het zijn eerlijke jongens, maar durven ze ook op zo'n moment eerlijk tegen jou te zeggen als je ze veel te veel belast hebt?
Ja. Nou, ze waren toen destijds wel heel eerlijk. Ja. Jouw probleem, val ons niet lastig.
Ja, maar ook zij zijn inmiddels 3 jaar ouder.
Ja.
Wat ik daar dan wel weer heel mooi aan vind, was dat toen ik het Nederlands kampioenschap speelde, op het moment dat ik won, dat mijn jongste zoon aan de kant zat. Nou ja, zat. Stond springen.
Ja.
En dat je zoiets samen beleeft. En dat zo'n jongen op dat moment 15 jaar zegt van pap, je hebt het geweldig gedaan.
Ja.
Voor mij voelde dat, ik betrok dat je hebt het geweldig gedaan, niet op die ene wedstrijd en die ene bal. Maar meer op het hele proces waarvan hij getuige was geweest.
Ja.
En als je nu beeld hadden gehad, dan had men heel veel ontroering bij me gezien.
Ja, dat...
Dat je hebt het geweldig gedaan, zat voor mij in alles van een stukje voorbeeld, een stukje opvoeding, een vader zijn, Jacco zijn.
Ja.
En ik heb nog wel eens sindsdien dat het 's nachts donker is en buiten regent en dat het ook binnen regent. En dan probeer ik me vast te houden aan die ene zin. Pap, je hebt het geweldig gedaan.
Geweldig.
Hoort ook een beetje bij mens zijn, hè? We zijn allemaal zelfvoelende wezens.
En wat ik heel belangrijk vind, en daarom benoemde ik dat ook net. Als het gaat over mensen die iets moeilijks overwonnen hebben, waarvan ik ook niet weet of overwinnen het juiste woord is. Want het is namelijk niet zo dat mensen die het niet overwinnen, zijn geen verliezers.
Nee,
die wil ik echt even benoemen. Het is niet zo dat je kunt in zulke termen niet praten over winnen en verliezen. Sommige mensen lukt het gewoon niet. En daar moet je geen oordeel over vellen. Dan moet je alleen maar ontzettend veel compassie mee hebben. Want sommige mensen lukt het gewoon niet. Ik heb de enorme mazzel dat ik in mijn karakter een flinke portie doorzettingsvermogen heb meegekregen. En ook door andere dingen in het leven een behoorlijk dikke huid heb ontwikkeld. Maar het is geen falen als mensen dat niet hebben.
Nee.
Niet iedereen kan dat. En dan hebben ze wat meer hulp van anderen nodig. En dat hoop ik. Van mensen, oordeel daar dan niet over, maar vraag, wat heb je van mij nodig?
Ja.
Mooi.
Heel veel doorzettingsvermogen, competitief ingericht, verantwoordelijkheid nemen. Allemaal woorden die bij mij naar boven komen als ik jouw verhaal zo beluister. Een goede vader willen zijn, daarin een voorbeeld willen zijn, ook voor je zoon.
Ja.
Dat raakte mij ook. En tegelijkertijd geef je aan van dat die janken, die pijn die je ervaren hebt, die je af en toe nog steeds hebt, op bepaalde momenten, die donkere momenten, dat het buiten regent en binnen regent, zoals je dat heel mooi verwoordt. Heb je daar, laten we zeggen, voor die momenten, die donkere momenten, heb je daar ook gewoon hulp bij gezocht? Want dat is dan ook even een haakje ook naar voelen voor mannen. Hè? Want ik zie je, die competitieve man, je gaat voor je doelen, resultaatgericht. Hè? Don't give up, We gaan door, proberen. Maar die zachte kant, hoe heb je daar aandacht aan besteed? Heb je daar hulp bij ingeschakeld?
Toen ik die... Jij vroeg me aan het begin van, dan krijg je die diagnose. Toen heb je de knop omgezet. Hoe heb je dat gedaan? Bij de eerste 5 telefoontjes die ik heb gepleegd, nadat ik mijn diagnose heb gehad. Ik weet niet precies het hoeveelste telefoontje het was. Maar bij die eerste 5 telefoontjes zat ook een telefoontje naar een psycholoog. Hmm. En daar zat ik een week later.
Okay.
En daar zit ik nog steeds 1 keer per maand. En de frequentie was in het begin wat hoger. Dus had ik er om de 2 weken. En nu nog steeds 1 keer per maand.
Ja. En is er een bepaalde... Wij zijn ook altijd nieuwsgierig, hè, naar alle instrumentaria, interventies en technieken, ja, die er ook gewoon bestaan. Heb jij toevallig ook iets met EMDR gedaan?
Ja, niet voor dit. Nee. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan. EMDR was in dit geval bij mij wat minder, omdat ik kwam in een proces van, ja, levend verlies, noemen ze dat. Dat is een term van Manu Kiersen. Hele bekende Belgische psychiater. En die heeft heel veel verstand. Daar vertelt hij veel over. En dat gaat over rouwverwerken bij levend verlies. Dus dat je iets niet verliest aan dood. Maar dat je iets verliest bij leven. En ja, daar heb ik wel heel veel aan gehad.
Oké. Okay.
En, maar er was bij mij, ja, niet echt sprake van trauma. Hè? Dat is een onverwerkte gebeurtenis.
Klopt.
Ik ben eigenlijk, denk ik, direct begonnen met verwerken.
Oké. Dus actief hulp gezocht bij het verwerken van een stuk verlies, een stukje rouwverwerking. Dus dat heeft jou in ieder geval geholpen als het gaat om die pijn, die emotionele pijn ook op een goede manier te helen of in ieder geval te managen.
Maar een van de moeilijkste dingen is je al direct realiseren dat je dit niet alleen kunt.
Maar dat had je vrij snel door, volgens mij. Hè?
Ja, gelijk.
De eerste 5 telefoontjes, ik heb hulp nodig.
Ja, ik dacht gelijk, dit is te groot. Dit ga ik niet alleen doen.
Wauw. En wat vergt ook moed, hè, om hulp in te roepen. Ja. Hè? Het is een beetje cliché, maar mannen, die staan erom bekend. Ja. Ik heb geen hulp nodig. Ik kan het alleen.
Nou, ik wist gelijk, dit ga ik niet alleen doen. Dit is te groot.
Heb je dat altijd gehad? Dat je wist dat als het nodig, als de nood aan de man was, dat je hulp...
Tuurlijk niet. Ik ben ook 2 geweest. Ik kan zelf doen.
Ja.
Tuurlijk.
Okay.
Dat hebben ze allemaal. En puberteit helemaal.
Ja. Ik doe het zelf. Ik doe het alleen.
Ik doe het zelf. Ja.
Ja.
Ik weet niet precies waar de omslag zat. Maar... Ja, en er hardop over nadenken, denk ik dat ik het wel weet. Ik denk dat ik bij het stuk lopen van mijn eerste huwelijk, me toen gerealiseerd, ik was nog vrij jong, ik was 29, dat ik me toen ook realiseerde van, daar gewoon merkte dat dat zo heftig was, dat ik toen hulp kreeg, links en rechts. En heel sterk me ook realiseerde dat ik het zonder die hulp niet ging redden. En ik denk dat dat wel een omslagpunt geweest is.
En toen was je 29.
Ja.
Oké. Dus dat was eigenlijk een moment dat je eigenlijk besefte van... Hey, bij sommige issues kan ik het gewoon niet alleen. En is het gewoon slimmer om hulp te accepteren en in te schakelen.
Ja, en ik denk dat het ook wel een mannendingetje is dat... Als we een huis moeten verbouwen, dan vinden we het makkelijker om hulp van anderen in te schakelen. Hè. Dan krijg je zo'n buurman-buurman effect.
Ja.
Dan waarin het op mentaal vlak niet lukt en hulp nodig hebt.
Ja.
Hey, want dat is ook wel typisch een mannendingetje, denk ik. Ja, daar heb ik nooit zo moeite mee gehad.
Nee. En zie je ook in de sportwereld waar je nu in begeeft, zie je daar ook het verschil tussen hoe mannen en vrouwen omgaan met deze situaties en de mate waarin ze hulp accepteren of in actie komen?
Kijk, de mannen die ik in die sportwereld tegenkom, daar is de schifting al gemaakt. Die hebben namelijk allemaal ook die stap gezet.
Ze zijn al inderdaad vooruit gegaan.
Die hebben ook allemaal gezegd van, ik ga wat doen.
Ja.
Dus die hebben allemaal al voor die keuze gestaan van, ga ik iets doen, ga ik niks doen? Ja, ik ga wat doen. Dus dat is automatisch, kom je dan al in een soort gedeelde mindset terecht.
Ik kan me een onderwerp herinneren waar ik heel veel respect voor had toen je dat ging delen. En ik kijk Tommy aan. Tom, jij bent bekend met de Elfstedentocht, toch?
Ja, uiteraard. Nooit
niet, nee, nooit zelf gedaan.
Reden.
Jocko, kan je daar wat over vertellen?
Ik heb een Elfstedenkruisje.
Na jouw huidige situatie.
Ik heb de Elfstedentocht 213 kilometer gereden op een scootmobiel.
Wauw. Oké.
In 5 dagen.
Wauw. Ja. Hoe ging dat klunen? Althans, soms moet je inderdaad over...
Ja, dit was gelukkig allemaal over de weg. Op een scootmobiel.
En niet in de winter, hè, Tom?
Dit was mooi weer.
Je kunt tegenwoordig de Elfstedentocht... Schaatsen is het enige wat niet meer lukt, geloof ik. Nee. Maar verder, je kunt hem lopen, fietsen met de motorfiets. Je kunt hem varen.
Ja.
Bij gebrek aan ijs kun je hem op alle mogelijke manieren doen tegenwoordig. En er was ook een fenomeen, en ik noem het echt een fenomeen, de onbeperkte Elfstedentocht. Dit jaar voor de 5e keer is die gehouden. Nou, de 3e editie heb ik aan meegedaan, 2022. En dat is voor mij wel het begin geweest van echt in beweging komen. Ik heb me daarvoor ingeschreven, maat of 5, na de diagnose. En natuurlijk, er zijn mensen die doen hem op een handbike. Dat is echt vele malen zwaarder dan hoe ik het gedaan heb, want dat was gas geven. Maar toch, je zit de hele dag stil op zo'n ding. Je bent 5-6 uur onderweg per dag. Met wat pauzes en noem maar op. En het was mentaal wel heel zwaar.
Wat maakte het mentaal heel zwaar?
Ik was een jaar eerder aan het trainen voor de Marathon van Rotterdam.
Hmm.
Als hardloper over die Coolsingel lopen. Ja. En een jaar later vond ik mezelf terug op een scootmobiel. Op een 46e. Op een nat en guur polderweggetje tussen Dokkum en Franeker.
Ja.
Nou, dan komt het wel even hoor.
Ja.
Kloten weer, ook dat nog. Dat hoort erbij, hè? De hel van het noorden.
Ja, ja? Oké.
Nee, die was niet fijn. En toen had ik wel zoiets van, je kunt ook hier stoppen, hè? Dan bel je dat je ermee ophoudt. Maar je kunt ook accepteren dat dit het is. En als je dan een scootmobiel nodig hebt om de finish te halen, dan maar op een scootmobiel.
Ja.
We hebben die dingen niet voor niks.
Ja. Dus ook een hulpmiddel als een scootmobiel zet jij in om jouw doel te halen.
Het maakt dus... Ik denk zelfs dat ik zonder die onbeperkte Elfstedentocht, weet ik niet of ik zo snel daarna was gaan tafeltennissen in een rolstoel.
Ja. Dus dat was een van die, laten we zeggen, ik noem het even de probeersels.
Ja.
Waar je inderdaad ook hebt afgezien. Mentaal onder druk stond.
Ja.
Omdat het een ander beeld was dan die marathon over de Zwaan in Rotterdam.
Ja.
De Coolsingel.
Ja.
Een van die probeersels.
Zeker als je eerst gezond bent geweest. Want het is weer anders bij mensen die geboren zijn met een chronische ziekte en beperking. Ik kan daar niet over oordelen, want ik heb dat dus zelf niet gehad. Maar ik hoor wel regelmatig van ja, ik ben zo geboren. Ik weet niet anders.
Mm-hmm.
Dit is mijn leven, dit is mijn lichaam, daar doe ik het mee. Mensen die gezond geboren zijn, zie ik wel grotere twijfels, bezwaren. Om te zeggen van, ik ga in een rolstoel zitten om te sporten.
Omdat ze namelijk dat andere leven ook hebben gekend.
Het is wel heel confronterend.
Het is heel confronterend, ja.
Ja.
En desondanks heb jij het gedaan vanwege jouw drive, vanwege het verantwoordelijkheid nemen, wetende dat je het ook voor je omgeving wilde doen.
Ja, en wat daarin ook wel zit, denk ik, is dat de maatschappij ook nog niet helemaal goed op waarde schat wat het inhoudt. Om een voorbeeld te geven. Nou, dan ben ik lekker aan de tafeltennissen en de prestaties gaan goed. En een hele lieve, goed bedoelde vraag is, ga je nu ook naar de Paralympische Spelen? Ga je naar de Paralympics? Terwijl mensen die meedoen aan de Paralympische Spelen, dat zijn net als deelnemers aan de Olympische Spelen, topsporters, die daar 7 dagen per week mee bezig zijn, die daar alles voor doen, nog veel meer voor laten, het niet kunnen combineren met een fulltime baan. Van alles moet opgeven in sociaal opzicht, familie, vrienden, alles erop en eraan. Die leven helemaal voor hun sport. Nou, dat doe ik niet.
Nee. Nee.
Ik train, ik sport denk ik zo'n 8-9 uur per week. Dat is relatief, dat is bovengemiddeld.
Zeker.
Maar iemand die op de Paralympics, die traint gewoon minimaal bij tafeltennis. Die trainen 6 keer per week.
Het is topsport gewoon.
Dat is topsport.
Ja, het is een blijvende
topsport. En wat ik doe is geen topsport. Dus om even aan te geven dat als ik een valide tafeltennisser was,
ja,
zou niemand aan mij vragen, ga je nu naar de Olympische Spelen?
Ik snap de opmerking, schat de maatschappij op waarde in de situatie waar sommige mensen zitten, die snap ik. En de link daaraan is, joh, met hoe ik je ken, je bent daar heel duidelijk en heel open in. En dat wordt echt enorm gewaardeerd. En hoe je dat vertelt, ook hoe je erin staat. Maar je hebt ook een bepaalde missie daarvoor, als ik je goed begrijp. Of een bepaalde richting waar je naartoe wil werken voor jezelf.
Ja, en die kan ik heel simpel duiden. Het percentage mensen dat minimaal 1 keer per week sport, en dan hebben we het over alles, valide, niet, noem maar op, is 60%. Onder mensen met een motorische beperking is dat 17%. En ik wil dat ook 60% wordt.
Ja. Wauw.
Dat is mijn missie.
Omdat je weet wat het die personen gaat opleveren.
Ja.
Wat levert het die personen op?
Zowel lichamelijk als mentaal een veel betere gezondheid. Die 10 kilo die er bij mij aankwam, die is er weer af. Daar heb ik helemaal niet keihard voor hoeven werken. Dat was een kwestie van meer bewegen, minder eten.
Mm-hmm.
En dat klinkt heel makkelijk. Ik ben geen emotieeter. Als mensen dat wel hebben, dan is het al veel moeilijker. Ja. En dan heb je daar hulp bij nodig. En dan zou ik ook zeggen van, ga dat ook niet alleen doen. Want dat kun je niet alleen. Maar het heeft mij... Tim, jij hebt mij een paar jaar geleden ook gezien.
Ja,
ik zie er nu veel beter uit,
ja,
hè?
Absoluut. Ik knik ook overtuigend ja met die 10 kilo, want dat zie je ook gewoon.
Ja, ik zie er beter uit, maar ik mentaal zit ik er ook veel beter in.
Ja.
Ik heb echt weer zin in het leven. En ik denk dat 3 jaar geleden wel even weg was.
En daar draagt het sporten zeker aan bij.
Ja, in mijn geval, het sporten. Maar ik trek hem graag iets breder. Het gaat over meedoen.
Ja,
ja. Oké. Okay.
En dan, dat kan met sporten, maar dat kan ook met handwerken of een boekenclub. Het kan me echt niet schelen waarmee.
Mm-hmm.
Maar kijk, en daarnaast is bewegen wel heel belangrijk. Dus sporten, bedoel, ga anders wandelen of fietsen of met een scootmobiel naar buiten. Hier in Papendrecht hebben we een scootmobielclub, De Vrijbuiters. Ja. Die gaan geloof ik 1 keer per week op dinsdagmiddag op een tocht de polder in met z'n allen. Helemaal geweldig. Ja. Maar daar zit ook het sociale aspect in.
Ja. Ja.
En ik zie ook aan mensen die bij ons tafeltennissen, die komen minimaal 1 keer per week komen ze op de club. Sommigen gaan vrijwilligerswerk doen. Die draaien mee achter de bar.
Mm-hmm.
Het gaat erom dat je weer meedoet, dat je ergens bij hoort.
Ja, mooi. Hey, even getriggerd ook door inderdaad van het maakt niet uit wat je doet, als je maar meedoet. Ik heb ook jouw LinkedIn profiel even zo bekeken. En ik zie daar dat naast het tafeltennis, ik zie ook dat je ook meerdere dingen doet. Hè? Je schrijft ook. In ieder geval op de financiële afdeling van de Arbodienst ben je ook actief. Ja. Je bent wel een bezige bij... Zo te lezen.
Ja, ik word er af en toe zelf wel eens moe van.
Ja.
Maar ik kan tegenwoordig ook wel goed stilzitten.
Oké.
Dat is iets voor jou, Tommy. Let op.
Ja, ja. Hoe heb je dat georganiseerd? Dat naast jouw bezige bij geaardheid, dat je ook stil kan zitten.
Dat is wel een van de gouden tips van mijn psycholoog geweest. Ga nou soms gewoon even zitten. En ga voelen.
Hmm.
Nou, daar hebben we het over.
Wauw. En hoe doe jij dat?
Ga voelen.
Hoe vaak per dag doe je dat? Hoe vaak per week doe je dat?
Nou, niet elke dag.
Nee. Oké. Okay.
Niet elke dag. Inmiddels hoef ik het niet meer te plannen. Het gebeurt. En even zitten kan ook terwijl je in de auto zit en onderweg bent. Dat zijn bij mij wel de momenten dat ik goed kan reflecteren.
Ja. En heb je daar bepaalde... Hoe ziet dat eruit? Hè? De luisteraar die hoe werkt dat bij jou? Of hoe ziet dat eruit bij jou?
In ieder geval... Ruis en prikkels uitsluiten. Dus in de auto ook al prima, maar zonder autoradio. Maar ook als ik dat hier thuis doe, even alles wegleggen. Geen telefoon, geen prikkels. Gewoon even rustig zitten. Een goed glas kan daar enorm bij helpen trouwens, dat dan weer wel. Gewoon even zitten en dan komt het wel.
Ja, mooi. Dus geen ingewikkelde meditatietechnieken en dat soort zaken.
Voor andere mensen bewerkt dat misschien wel. Dat is voor mij niet zo nodig.
Nee, oké.
Het is gewoon denken en voelen.
Ja, mooi.
Even laten bezinken. Een rit op een scootmobiel helpt ook trouwens. Dat ding gaat maar 12 kilometer per uur, dus het duurt verschrikkelijk lang.
Ja.
Dus als ik inderdaad een rit door de polder met een waterig zonnetje, dat helpt ook.
Als het maar werkt. En voor jou werkt dat.
Ja, en mensen die willen mediteren ook prima, hè?
Ja.
Dus vind iets wat bij je past.
Ja, oké. Dus,
en voor de een is dat tafeltennissen, voor de andere kickboksen. En de andere gaat handwerken. Ook prima.
Ja, ja.
Zijn er mannen die handwerken trouwens?
Ik ken ze niet eerlijk gezegd, maar...
Maar die zullen er vast wel zijn.
Ga wat doen.
Hoe ziet jouw vervolgreis eruit?
Geen idee. En waarom zeg ik geen idee? Als er nou iets is wat ik heb geleerd, is dat alles anders loopt zoals je het van tevoren gedacht had. Echt alles. Ik had dit science fiction boek 25 jaar geleden niet kunnen schrijven. Dus ongeveer alles is anders gelopen dan ik gedacht had. Mijn werk ziet er anders uit. Ik heb een andere sport. Ik heb zelfs een andere relatie dan toen. Alles is anders gelopen dan ik gedacht had. Maar ik had niet anders gewild. Dus hoe het gaat lopen, geen idee. Ik heb nu wel een passie gevonden in dat mensen aanzetten tot bewegen. En ik kan zeggen, ik hoop dat over 20 jaar nog te doen. Maar als dat anders is gelopen, dan hoop ik in ieder geval dat anderen dat stokje hebben overgenomen. Ik heb geen idee. Maar we gaan maar gewoon aan.
Dankjewel, Jacco.
Mooi. Dankjewel.
Voor dit inspirerende gesprek. Dankjewel.
Dit was Voelen voor Mannen, de podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast@voelenvoormannen.nl. En misschien ben jij wel onze volgende gast.